Goedemorgen allemaal. Fijn dat u er weer bent. Laten we zingen ons aanvangslied. En dat is een psalm, psalm 111. En we zingen daarvan vers 1, 2 en 6. En we wensen elkaar een goede en gezegende dienst toe. Het is een moment voor een persoonlijk en stil gebed. En we zoeken de Heere om een zegen over deze dienst, over de buurman, buurvrouw. En dat we met elkaar ook de Heere mogen ontmoeten. We danken u, Heere, voor het houvast, voor de zekerheid, voor het veilig plekje dat we bij u mogen vinden. En dat willen we ook vertellen, belijden. Onze hulp en onze verwachting is vanmorgen van u die de hemel en de aarde gemaakt heeft. U houdt trouw tot in eeuwigheid en u laat niet varen het werk van uw handen. En we danken u dat u ons vanmorgen ook groeten wil. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader door ons Heer Jezus Christus in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Aanstaande dinsdag mogen we de vakantiebijbelweek weer met elkaar hebben samen met de Ichters gemeente. En deze dienst staat ook in het teken. Goedemorgen, welkom. Zoek een plaatsje. Staat in het teken van de vakantie Bijbelweek. Een van de verhalen die worden aangegeven voor de vakantie Bijbelweek zal vanmorgen ook onderwerp zijn van de prediking. Namelijk uit Johannes 3. Maar we luisteren eerst naar de leefregel die de Heere ons ook geeft. Voordat we dat doen, gaan we zingen gezang 449, 1, 3 en 4. 449, 1, 3 en 4. Thuis aan het lezen in de eerste brief van Petrus. Prachtig mooie brief. Daar omschrijft hij natuurlijk het evangelie, maar ook hoe het christelijk leven er mag uitzien. En als leefregel wil ik een stukje uit 1 Petrus 4 u en mijzelf natuurlijk ook voorhouden. Hoe we ons leven eruit mag zien en welke richting dat op kan en mag. De apostel Petrus houdt ons voor: het einde van alle dingen is nabijgekomen. Kom dus tot bezinning en word nuchter, opdat gij kunt bidden. En bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden. Weest gastvrij jegens elkander zonder moren, dient elkander een ieder naar de genadegave die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velelei genaden van God. Spreekt iemand, laten het woorden zijn van God. Dient iemand, laat het zijn als uit kracht door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worden door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Geliefden, laat de vuurgloed die tot beproeving dient u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwamen. Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij ook met vreugde zult kunnen verblijden bij de openbaring van zijn heerlijkheid. Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig dat de geest der heerlijkheid en de geest Gods op u rust. Laat dus niemand u er moeten lijden als moordenaar of dief of boosdoener of als een bemoeial. Dien hij echter als christen leidt, dan schaam hij zich niet, maar verheerlijke God onder die naam. Want het is nu de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. Als het hen die ongehoorzaam blijven aan het evangelie van God. Indien de rechtvaardige ten nauwe nood behouden wordt, waar zal dan de goddeloze en de zondaar verschijnen? Laten derhalve ook zij die naar de wil van God lijden hun zielen aan de getrouwe heiland en schepper overgeven steeds het goede doende. We zingen nu een lied ter inleiding op het gebed. Een verlangen dat de Heilige Geest ons de woorden van de Heere zodanig wil geven, duidelijk maken, dat we er ook uit leven, dat het zal landen, dat het niet over ons hoofd gaat. En daar hebben we Gods Geest zo hard bij nodig. En het lied dat we gaan zingen, gezang 250, 1, 2 en 4, spreekt dat uit, dat grote verlangen. Gezang 250. We gaan ons verootmoedigen voor de Heer onze God. We belijden dat we in alles afhankelijk van Hem zijn. We strekken ons uit ook naar de werking van de Heilige Geest, naar Gods woord. Dat we ook het zaad van de wedergeboorte, het zaad van de Heer in ons leven ook tot ontkieming zien komen. Dat we kunnen zeggen van Heer, dank u wel. Het is niet meer een vaag iets, maar de zekerheid mag je ook uit jezelf of in jezelf ontvangen. Laat ons samen bidden. Heilige Geest, we hebben u zo hard nodig. We hebben u geroepen, omdat we weten dat we zonder u het niet kunnen. Waai door deze uw hof. Heilige Geest, we bidden u dat u bij ons wil zijn, zodat we ons echt ook voor u verootmoedigen, voor de levende God, dat u dat in ons hart wil bewerken, dat we gaan zien en dat u ons hart wil openen, wie we zijn, zondige mensen, mensen die leven uit die eerste Adam en dat we er uit onszelf niet komen. We kunnen het mooier maken dan dat het is, we kunnen ons leven oppoetsen, we kunnen proberen om uit onszelf het goede te doen, maar Heere God, dat zijn allemaal pogingen die tot mislukken gedoemd zijn, omdat er een nieuwe geboorte moet plaatsvinden, een nieuw leven moet ontvangen worden. En dat leven, dat geeft u. Het leven door vergeving en vernieuwing. Want daar gaat het uiteindelijk om. Dat kinderen, volwassenen, ouderen, jongeren mogen weten dat er een nieuw leven is. Niet als een vaag iets, maar als een zekerheid. En Heere, we belijden u onze zonden, onze verkeerde dingen, Heren, je bent er niet altijd zelf van bewust. Want het voelt zo lekker, dat oude leven. We lopen erin om. Maar als we werkelijk ook met het licht van u geconfronteerd worden, dan ontdekken we dat dat niet voor uw aangezicht kan bestaan. Vergeef ons. Onze liefdeloosheid. Onze kleingeloof of ongeloof. Vergeef ons daar waar wij de ander misschien niet hebben geëerd of gediend, maar eigenlijk een beetje de ander naar beneden hebben gehaald door opmerkingen of door gedachten. Heer, het is ons allemaal niet vreemd. En als we soms in onze gedachten zijn, dan schrikken we wat we allemaal bedenken. Gelukkig ziet de ander dat niet, maar u ziet het wel. Alles ligt open voor uw aangezicht en dank u wel dat u een God bent die ons diepste diepte peilt. En dat we voor u ook niet verborgen hoeven te houden. Dat is zo bevrijdend, zo verlossend, zo reinigend. Heren, want u wil ons reinigen en ons heiligen en ons een nieuw leven geven, eeuwig leven. Wat een geweldige boodschap is dat. Daar willen we bij stilstaan. Heer, wilt u ons zo ook zegenen. Met goede woorden, met de Heilige Geest, met aandacht. En dat we zeggen, ja, het land, ik begrijp het, het kwartje valt. Het komt over. Het raakt me van binnen. Het raakt me niet alleen in mijn verstand, maar ook in mijn hart. En dan hoef ik ook niet bang te zijn, niet weg te kruipen voor u. Maar we zeggen, Heer Jezus, gaat uw gang maar. Spreek maar door uw Heilige Geest, want Heilige Geest wil niet anders dan de Heer Jezus bij ons in het hart doen wonen. En dat Hij in het middelpunt staat, opdat de Vader verheerlijkt wordt. Vader, dank u wel dat u zo uw reddingsplan, uw bevrijdingsplan wil duidelijk maken. En kinderen aan deze week van de vakantie Bijbelweek, en daar wil u ons zelfs voor gebruiken. Wie zijn we eigenlijk dat u ons wil gebruiken voor dit mooie werk? Maar dank u wel dat u juist ook mensen die het allemaal niet zo hoog hebben van zichzelf en denken, kan het wel? Maar juist ook mensen die denken, van kan het eigenlijk helemaal niet. Maar als u het door mij heen werkt, dan lukt het. En zo wil u ons gebruiken. Zegen ook zo de bediening van het woord, Heren. Uit onszelf kunnen we dat niet. Maar als u er bent, dan gaan we horen, gaan we spreken tot uw eer. En dan gaan we u loven en prijzen, eren en aanbidden. En dan breekt er iets door. Dan komt er iets vreugdevols in ons bestaan. Iets vol met blijdschap en genade. En dan gaan we de zon zien schijnen, dwars door alle moeilijke en duistere wolken heen van ons bestaan. Heren, want die zijn er zo ook, wolken die overkomen. Duisternis, moeite, verdriet. Heren, wij weten er echt ook wel van mee te praten. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. Heren, we zien uit naar u en wat u vanmorgen aan ons wil geven. Spreek, Heren, want uw knecht hoort in Jezus' naam. Amen. Wij lezen uit Johannes, het evangelie van Johannes. Johannes hoofdstuk 3. Daar staat het, ik denk wel de meest bekende tekst in, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Maar dat staat wel in een bepaald kader. We lezen vanaf vers 1 tot en met 21. Johannes hoofdstuk 3, vanaf vers 1 tot en met 21. En daarna zingen we een lied, Psalm 51, vers 5. Een verlangen naar wat de Heer Jezus ons wil duidelijk maken, naar een ander hart. Er was iemand uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot hem en zeide tot Jezus, Rabbi, wij weten dat gij van God gekomen zijt als leraar. Want niemand kan die tekenen doen welke gij doet, tenzij God met hem is. Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar, ik zeg u. Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk God niet zien. Nicodemus zei tot hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarin hij wil, gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Zo is een ieder die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem, hoe kan dit geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem, gij zijt de leraar van Israël en deze dingen verstaat gij niet? Voorwaar, ik zeg u, wij spreken van wat wij weten en wij getuigen van wat wij gezien hebben. En gij neemt ons getuigenis niet aan. Indien ik u lieden van het aardse gesproken heb zonder dat gij gelooft, hoe zult gij geloven wanneer ik u van het hemelse spreek? En niemand is opgevaren naar de hemel dan die uit de hemel nederdaalt. Nedergedaald is de zoon des mens. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden. Omdat er ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat er ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder die kwaad bedrijft, haat het licht en gaat niet tot het licht. Opdat zijn werken niet aan de dag komen, maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht. Opdat van zijn werken blijken dat ze in God verricht zijn. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij als u het woord van God hoort en het bewaart. Om er ook uit te willen leven. Halleluja. Wij stemmen in met de prediking door het zingen straks als het amen van gezang 169, 1, 2, 4 en 5. Gezang 169, 1, 2, 4 en 5. Jezus zegt, voorwaar, ik zeg u. En als hij dat zegt, twee keer, amen, ik zeg u. Dat betekent eigenlijk, let goed op, want wat ik nou ga zeggen, dat is van wezenlijk belang. Voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt uit water en geest, kan ik het koninkrijk van God niet binnengaan. Dus je zou kunnen zeggen, absoluut noodzakelijk dat je wederom geboren wordt volgens Jezus. Gemeente van Jezus Christus. Het gaat in eerste instantie over de ontmoeting tussen Nicodemus en Jezus. Maar wie is die Nicodemus? Wat is dat voor iemand die dan 's nachts bij Jezus op bezoek komt? En waarom komt hij 's nachts? Is hij bang? Zo van, ik hoop niet dat anderen mij zien. Want stel je voor dat ze mij zien bij Jezus, nou dan krijg ik grote last. Want dan krijg ik problemen met mijn mede-fariseërs. Of zou het kunnen zijn van, misschien bent u wel eens in het Midden-Oosten geweest, of in ieder geval daar in die contraien, daar is het heel warm, bloedwarm zeggen we wel eens overdag. En als het dan 's avonds en 's nachts, dan is het heerlijk koel. En dan zie je vaak ook in die landen dat het leven daar ook tot in de diepte van de nacht doorgaat. Met andere woorden, je kan eens even vanuit de koelte kan je met elkaar praten. Wat bezielt deze man, deze Nicodemus? Wie is dat eigenlijk, broeders en zusters? Nou, het is een leraar. Wij zouden kunnen zeggen een dominee. En wel een hele voorname leraar. Hij is lid van de hoogste Joodse raad, het Sanhedrin. Dat word je niet zomaar. Je zou kunnen zeggen bijna een soort professor. Hij is een fariseer. Iemand die heel nauwkeurig probeerde de wet van God, de wil van God te leren kennen. En daar ook uit te leven, want dat moeten we niet negatief zien. Fariseeën worden vaak wel negatief afgeschilderd als een soort huichelaars, wat dan ook. Tuurlijk, dus dat er best wel bij gezeten hebben. Maar er zijn ook mensen die echt ook wel heel nauwkeurig proberen te leven naar de wil van God. En dat proberen duidelijk te maken. Deze Nicodemus, die is dus een wetenschapper, zouden we kunnen zeggen. Iemand die de dingen ook moet weten. Kennis van de dingen draagt. En wat hij ook weet is dat Jezus van God gezonden is. Want als hij nou eens naar Jezus kijkt, dan moest hij kijken wat die man allemaal doet. En naar de tekenen gezien kan het niet anders als deze man. En hij beschouwt Jezus dan ook als een leraar van God gezonden is. Nou, je zou kunnen zeggen bijna collega's onder elkaar. Mensen die proberen zo eens even rustig over de dingen te spreken. En hoe gaat het bij de Joden? Vaak is het een tweegesprek. Dat zie je vandaag de dag nog. Het woord gaat openen en dan wordt er naar aanleiding van het woord allerlei dingen met elkaar gedeeld. Het is heel opvallend. Want deze Nicodemus, die komt uiteindelijk tot geloof. Hij is als het ware een duidelijk voorbeeld van waar we het straks over gaan hebben, over de slang in de woestijn die verhoogd moet. Zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden, omdat een ieder die in hem gelooft eeuwig leven heeft. In hem eeuwig leven hebben. En dat zien we in zijn leven duidelijk plaatsvinden. Maar er gaat wel iets aan vooraf. Want we zien nog een keer dat hij genoemd wordt in Johannes 7, wordt hij genoemd. Dan neemt hij het op voor Jezus in het Sanhedrin. Dus hij is niet zo bang uitgevallen en toch is hij niet tot dat levende geloof gekomen. Pas als Jezus sterft, als Jezus verhoogd wordt aan het kruis, pas dan ziet hij wie Jezus is. En dan merken we ook, want hij gaat bij Jezus samen met Jozef van Arimathea begraven. Dus hij komt er vooruit. Je zou kunnen zeggen, het was eerst een schemermens. Hij zat een beetje in de schemering. En toen werd het nacht van Golgotha. Eerst de nacht van het gesprek. En Jezus gaat hem dat duidelijk maken, waar we straks ook over gaan met elkaar gaan nadenken, wat er met een mens moet gebeuren. En dan zien we eigenlijk in de loop van de geschiedenis van zijn leven dat het bij het kruis werkelijk tot overgave komt. Je zou kunnen zeggen, bij het kruis is deze man wedergeboren, is tot een werkelijke bekering gekomen. Maar wat was daar nou voor nodig? Nou, wij weten dat gij van God komt, zegt Nicodemus. Je zou kunnen zeggen, Jezus krijgt een pluim. Nee, jij hebt dat goed gedaan, wij weten dit en dat. Nou, hij wordt al, maar daar wil Jezus niks van weten. Want Jezus doet heel iets bijzonders. Hij zegt eigenlijk in zijn antwoord van, ja, jij denkt dat je dingen weet, maar je weet helemaal niks. Want wij weten waar we over praten, maar hij snapt helemaal niks van wat Jezus te vertellen heeft over dat wedergeboorte en die vernieuwing. Hoe kan dat nou? Hij snapt het niet. Jezus moet hem als het ware eerst misschien wel van die hoogte afbrengen om te zeggen van, naar dat moment dat hij zegt van, ja, ik weet het eigenlijk niet uit mezelf. Dat hij alle, misschien was hij wel hoogmoedig, dat weten we niet, maar dat hij alle hoogmoed, alle eigen kennis aflegt. Pas dan staat hij open voor de ware kennis, het ware weten. En Jezus wil hem helpen om tot dat ware weten, tot het ware geloof te komen. Nou, in antwoord op, je zou kunnen zeggen, de pluim die hij krijgt van Nicodemus, gaat Jezus spreken over de wedergeboorte. Dat doet hij twee keer, hè? Twee keer spreekt hij in vers 3 en in vers 5. In vers 4 heeft hij het ook als het ware over degene die uit het vlees geboren zijn, die zijn vlees. Nou, wij zijn eigenlijk allemaal uit het vlees geboren, hè? We zijn allemaal natuurlijk. We zijn allemaal menselijk. We komen allemaal van Adam vandaan. We zijn allemaal uit het vlees geboren. En dat is vlees. Dan zegt Jezus, dan kom je er niet. Maar er moet dus een andere geboorte zijn uit het uit de geest geboren. En dan gaat Jezus praten over wedergeboorte. Voorwaar, ik zeg u. En als Jezus dat zegt, dan moeten we echt onze oren spitsen. Want hij zegt, amen, amen. Het is zo, het is waar, het is betrouwbaar. Tenzij iemand wederom geboren wordt. Dus Jezus zegt eigenlijk, jullie zijn allemaal uit het vlees geboren. Je stamt allemaal af van de eerste Adam. Allemaal zondige mens. En dan kom je er niet. Dan weet je eigenlijk niet hoe het nou zit met het koninkrijk van God. Er moet iets in je leven veranderen. Anders worden. Je moet een geboorte van boven krijgen. Tenzij je wordt wedergeboren. Dan kan je het koninkrijk Gods niet zien. En de tweede zegt hij. Van je mag. En je moet wedergeboren uit water en geest. Dus Jezus gaat het als het ware duidelijker maken. Hoe zit dat nou met die wedergeboorte? Dat heeft dus met het water en met de geesten te maken. Als dat niet in je leven gebeurt, dan kan je niet het koninkrijk van God binnengaan. Nou, wat wil Jezus hem, maar ook ons, eigenlijk leren? Nou, Jezus wil hem en ons leren, en dat geldt voor heel Israël, voor jonge en oude mensen, straks voor de vakantie Bijbelweek, de kinderen die op bezoek krijgen, maar ook voor degenen die dat gaan leiden. Eigenlijk dat we, van of we nou kerkelijk zijn opgegroeid, ja of nee, dat er dus iets in ons leven moet veranderen. Johannes de Doper zegt, het koninkrijk van God is nabijgekomen. Dus de voorloper, de heer Raud van Jezus, die zegt, het koninkrijk van God is nabij gekomen. Dus die, en dan zegt hij, bekeert u, en laat uw zonde afwassen, en wijst, en dan wijst hij daarna op degene die zal dopen met vuur, met geest en vuur. Dus eigenlijk zegt de heer Jezus, wat Johannes de Doper nou al verteld heeft, dat moet nou plaatsvinden bij jou Nicodemus, maar ja, ook bij ons. Bekering, wedergeboorte, dat heeft allemaal met elkaar te maken. Maar hoe zit dat nou? Nou, als we het evangelie naar Johannes lezen, dan begint het al met wie Jezus is. En dan zien we eigenlijk al dat Johannes iets vertelt over die wedergeboorte. Hij kwam tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen, dat is 1 vers 10 en 11. Doch allen die hem hebben aangenomen, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun die in zijn naam geloven. En dan staat het, die niet uit bloed, noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil van een man, doch uit God geboren zijn. Heb je het al? Dus het evangelie naar Johannes vertelt ons al van Jezus kwam tot de mensen die bij hem behoorden, Israël. Maar Israël heeft hem over het algemeen niet aangenomen. Niet allemaal hebben hem niet aangenomen. Maar er zijn wel over het algemeen wel. Er zijn gelukkig wel mensen die uit Israël hem aangenomen hebben. En die heeft die macht gegeven om kinderen Gods te worden. En hoe word je nou een kind van God? Nou, door die wedergeboorte. Dat je uit de wil, niet uit de wil van het vlees, nog uit de wil van een man, nog uit het bloed. Dat is dat vlees. Ja? Dat mijn ouders gelovig zijn, wil niet zeggen automatisch dat ik gelovig ben. Dat mijn kinderen gelovig zijn. Die kunnen dat mij niet geven. Ik kan mijn kinderen niet dat eeuwige leven geven. Ik kan mijn kinderen niet dat geloof geven. Ik kan het wel voorhouden. Enzovoort. Maar ik kan het er niet geven. Daar moet iets gebeuren. Namelijk, je moet uit God geboren worden, zegt Johannes. Want anders zit je niet op het goede niveau. Zit je ernaast, zou je kunnen zeggen. Broeders en zusters, dat is nou de boodschap van Jezus toen, maar ook van Jezus vandaag. Ook voor ons vandaag. Voor jonge en oude mensen. Voor mensen uit het volk Israël. Voor mensen uit de heidenen. Voor de kinderen. Voor ons allen. Voorwaar, ik zeg u. Tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Weet u, onze catechismus, die heeft daar ook over nagedacht, uiteraard. En die zegt het in zondag 3 zo. Dat wij zo verdorven zijn en geheel en al onbekwaam zijn tot iets goeds en geneigd tot alle kwaad. Tenzij wij door de geest wederom geboren worden. Tenzij wij door water en geest, dat is van boven. Dus je hebt een leven van onder, maar je hebt ook een leven van boven, van God uit. Een opnieuw leven is dat. En Jezus zegt dus, dat leven van God uit, dat opnieuw geboren worden, dat heb je allemaal nodig. En dat is door water en geest, want anders kan je het koninkrijk van God niet zien, nog binnengaan. En anders zit je er gewoon naast. Dat is wel dringend, want dan gaat het eigenlijk om wat Jezus zegt, to be or not to be. Het gaat erom van, zie je de dingen? Nou, dat kan je alleen maar zien door datgene wat God je geeft, van boven. Opnieuw. Ja? Broers en zusters, hoe zit dat? Want dat willen we dan ook graag weten. Als het dan noodzakelijk is, dan willen we gewoon graag weten, ja, maar wat wordt er dan precies mee bedoeld? He, want er zijn heel veel misverstanden. Broeder Auwert en ik hebben er alles over gehad. He, van, wat versta je nou onder wedergeboorte? En waar denk je dan aan? En nou, we hebben allemaal onze gedachten als we daarover dat woord nadenken. We zitten allemaal hier met bepaalde, of misschien hebben we nog nooit over dat woord nagedacht. En zeggen, nou, het is de eerste keer dat ik dit nou hoor, dat Jezus dat zegt. Dat kan ook. We zitten allemaal op een bepaald niveau. En dan willen we natuurlijk graag weten, wat wordt daar nou precies mee bedoeld? En snap ik het? Nou, Nicodemus snapt het in ieder geval niet. Hij snapt het niet. Die leraar van Israël, die anderen moeten onderwijzen, die in het hoogste college zit daar, die snapt het gewoon niet. Misschien is dat bij u ook al het geval. Ik snap er eigenlijk niet van. Wat wordt er nou mee bedoeld? Een tweede geboorte. En Nicodemus zegt, hoe kan het nou? Een tweede geboorte. Denk eens aan je eerste geboorte. Kom je uit de moederschoot. En nou groei je op. Nou, dan kan toch niet, als je oud bent geworden, kan je toch niet weer terug die moederschoot in en opnieuw geboren worden? Dus met andere woorden, hoe zit dat nou? Weet je, Nicodemus die vat het woord van Jezus over wedergeboorte letterlijk op. Vleeselijk zouden we kunnen zeggen. Op het niveau van de eerste Adam. Zo vat hij het op. Terwijl Jezus het figuurlijk bedoelt. Jezus bedoelt het geestelijk. Jezus bedoelt het op het niveau van God. God moet je de ogen ergens voor openen. Want anders leef je aan God voorbij. Nou, we zien het al om ons heen. Mensen interesseren zich niet. Dus Jezus zegt eigenlijk, die geboorte uit God, dat is iets wat je niet uit jezelf hebt, dat moet God je gaan geven. Een ander hart, een nieuwe gezindheid. En dat kan je niet uit jezelf bewerken. Hoe goed je christelijke opvoeding ook is. Prachtig, mag je dankbaar van zijn. Je ouders kunnen het je niet geven. De Heere zelf moet opnieuw een geestelijk nieuw geboorte geven. Een geestelijk leven geven. En Jezus geeft aan dat het dat er één moet zijn uit water en uit geest. Twee dingen. Wat bedoelt Jezus daarmee? Nou, water en geest moet u niet opvatten als, laten we zeggen, twee dingen die heel verschillend zijn. Water en geest, dat zijn twee dingen, twee kanten van één medaille. Water is zichtbaar, geest niet. Dus iets wat zichtbaar aan de ene kant is, dat heeft alles te maken met het onzichtbare aan de andere kant. Ik kom er straks nog op terug. Johannes de Doper, die heeft het over water. De doop van Johannes, maar hij roept mensen op dat ze zich moeten laten, dat ze door de doop moeten laten afwassen, want ze moeten ontdekken dat hun zondig leven, dat niet goed is. Hun vleeselijk bestaan, daar kan je niet mee doorgaan. Het moet anders worden. Gij geheel anders, zegt ook ergens de Bijbel. Paulus, gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Dus dat water, dat is het beeld van het feit van dat oude zondige leven. Dat moet afgewassen worden. Dat moet gereinigd worden. Dat moet weggenomen worden. Denk maar aan het water van de doop. Of je nou veel of weinig water gebruikt. Dan heeft dat te maken met datgene. Water vertelt ons, onze zonden moeten afgewassen worden door het bloed van Christus. Dus dat is het eerste. Dat is het eerste. Je kan en zal niet het Koninkrijk Gods binnengaan als je nog in je zonde blijft leven. Als je niet de vergeving der zonde ontvangen hebt. Als je niet de reiniging door het bloed van Christus ontvangen hebt. Als je daar nog niet uit leeft. Want dat geeft juist een andere richting aan. Want als je ontdekt van dat oude zondige leven, dat is niet goed, dat moet ik afleggen, dan merkt u al dat een keuze is, maar tegelijkertijd er zit een soort kloof tussen het oude en het nieuwe leven. Ik kan niet verder gaan met dat oude leven. Dat kan niet. Dat mag ook niet. Die oude jas moet af. Dat oude mens moet afgelegd worden. Want er is een nieuw mens. Een nieuw leven. Er is een tweede Adam. Er is iemand die het voor ons alles volbracht heeft. En om daaruit te gaan leven. Dat is het nieuwe leven. Dat is de wedergeboorte. Dat je dat gaat zien. En daar heb je en het water en de geest bij nodig. Want de geest, wat doet de geest? Kijk, we kunnen iedereen dopen. Maar dat is alleen maar de buitenkant. Hoeveel mensen zijn er niet gedoopt? Volwassen, kind, noem maar op. Maar alleen die doop brengt je dat niet, als het ook niet innerlijk handen en voeten krijgt. En wat doet nou de Heilige Geest? De Heilige Geest gaat het innerlijk, gaat je eigenlijk geven wat het water uiterlijk je duidelijk wil maken. Denk maar aan het water, dat is een graf. Ja, vroeger doopten mensen in veel water. Dan ging de mens onder in dat graf, in dat water, helemaal onder. Als je ondergaat, dan is het net een graf. Al het oude laat je achter je. De doop dat je ondergedompeld bent in het lijden en het sterven van Christus. Want juist door Christus kan je dat oude afleggen. Maar daar blijf je niet. Je blijft niet in het graf. Nee, Jezus is opgestaan. Je mag een nieuw leven ontvangen. Je mag leven uit Christus, uit wat Hij allemaal volbracht heeft. Uit het nieuwe. Water en geest. Het heeft alles met elkaar te maken. Ik zeg wel eens, de wedergeboorte bestaat uit twee dingen. Dat is van vergeving en vernieuwing. Dat is nou de wedergeboorte. Vergeving en vernieuwing. En die twee vormen samen de wedergeboorte. Opnieuw leven. Dus het heeft een zichtbare kant en een onzichtbare kant. Ik vertel het wel eens zo. Stel voor dat u een pendule hebt, zo'n klok, weet u wel, op de schoorsteenmantel. En je mag er ook een aan de muur hangen, dat maakt er allemaal niet uit. Maar zo'n ding moet je opdraaien, weet u wel. En wat zie je nou van die klok? De buitenkant. De buitenkant. Je ziet de wijzers van de klok. Je ziet of die stilstaan of dat ze lopen. En dat heeft alles te maken met het feit wat binnen in die klok zit. Je ziet dat uurwerk niet. Of er wel of niet een uurwerk in zit, misschien hoor je dat. Maar als die stilstaat, dan hoor je het niet. Dus je kan het niet zien. En toch, je zou kunnen zeggen, het is de binnenkant en de buitenkant. Hoe zie je nou dat er een uurwerk in zit aan de buitenkant, aan de wijzers van de klok, die lopen? En dan weet u allemaal wel, zo'n klok moet door een hand met een sleutel buiten die klok in beweging gezet worden. Ja, die klok heeft het uit zichzelf niet. Toch? En mensen die zo'n pendule hebben, zo'n klok, die zijn dagelijks misschien wel bezig om op vaste tijden met zo'n mooie sleutel eigenlijk zo'n klok op te winden. En dan doet hij het weer. Dat is nou de wedergeboorte. Het heeft een uiterlijke kant en een innerlijke kant. Wat is nou de uiterlijke kant? Dat is ons geloof. Dat is dat we leven vanuit de bekering. Bekering en geloof, hè, dat horen bij elkaar. De innerlijke kant is dat je een nieuw leven ontvangt door de Heilige Geest. Dat er een uurwerk in beweging gezet wordt. Maar dat uurwerk in beweging, dat kunnen we niet zelf. Maar dat moet die hand van God doen. En wat is dan de hand van God? De sleutel van God, dat is het kruis. Dat is het kruis. Dat gebeurt er nou met Nicodemus. En vandaar dat Jezus ook daarna gaat praten over de slang in de woestijn die verhoogd is. Weet u wel? Waarom gaat Jezus nou praten naar dat hele moeilijke over die wedergeboorte, over dat verhaal van de slang in de woestijn, die verhoogd moet worden? Waarom doet Jezus dat nou? Nou, heel eenvoudig om aan te geven van die buiten- en die binnenkant. En eigenlijk, hoe weet je nou dat je wedergeboren bent? Nou, dat kan je zien aan je geloof, aan je vertrouwen. Op wie? Op Jezus. Als je gelooft, dan ben je wedergeboren. En dat maakt Jezus ons duidelijk. En dat is zo mooi, want dan vertelt hij dat verhaal. U weet het wel, die Israëlieten die in de woestijn doorgaan. En wat ze moeten op weg naar het beloofde land. En ze hebben het allemaal niet goed geschoten met God. En ze murmureren en ze mopperen en ze komen in opstand tegen God. Ja, dat kan je soms als mens wel eens doen. In opstand komen tegen. Zij in ieder geval wel, we walgen van die manna, van dat spijs, altijd dat woord, hetzelfde. En wat doet de Heere God? Die stuurt vurige slangen. Vurige slangen die dodelijke beten in zich hadden. Mensen waren gebeten. En ze zouden dus sterven als er niet een redmiddel kwam. Als er niet een redmiddel kwam. En ze riepen tot God, o God, we zijn zo zondig, wilt u ons alstublieft redden? Een redmiddel geven. En de Heere God gaf een redmiddel. En dat was de koperen slang. De slang die Mozes in de woestijn op een staak moest plaatsen. En ieder die eigenlijk gebeten was, die moest zich omkeren tot de redding van God. Die moest gaan zien op die koperen slang. En dan bleven ze in leven. Waarom vertelt Jezus dat verhaal? Nou, om ons duidelijk te maken, ten eerste dat we allen uit het vlees leven. We zijn allemaal gebeten door die ene slang. Die Satan. We zijn allemaal, en de zonde werkte in ons leven. We hebben allemaal een redding, een redmiddel nodig. Jezus, de redder, de verlosser. En Jezus zegt, nou ben ik, net als die koperen slang, moet ik verhoogd worden. Waarom die koperen slang? Nou, want het is het beeld van, Jezus is aan ons in alles gelijk geworden, behalve de zonde. Koper heeft altijd iets te maken met zondeloosheid. Maar hij is wel tot zonde gemaakt. Waar dan? Aan het kruis. En hij heeft de zonde van al die mensen die gebeten zijn door die ene slang, heeft hij op zich genomen. Aan hen gelijk geworden. Hij heeft de straf gedragen. Hij heeft onze zonde weggedragen op het kruis van Golgotha. En toen die mensen keken, toen zagen ze die koperen slang en in die belofte, in dat beeld van die slang, daar vonden ze het leven. Nou, Nicodemus heeft niet anders gedaan en wij mogen niet anders doen dan heel eenvoudig opzien naar Jezus. opzien naar Jezus. Hem die al onze zonden verzoend heeft. Waarom? Want al zo lief heeft God jou en mij gehad. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dus wat doet de Heer Jezus? De Heer Jezus gaat praten over moeilijke dingen, wedergeboorte. En hij gaat gericht worden op geloof. Geloof in mij. Wie in mij gelooft, is wedergeboren. Is wedergeboren. Als je alles uit mij vindt, als je ontdekt hebt, Heer, zonder u red ik het niet in mijn leven. Nou, dat is een proces, hè. Dat je langzaam maar zeker ontdekt, Heer Jezus, zonder u red ik het niet. En op een gegeven moment gaan je ogen daarvoor open. Heer, waar dan heen? Tot u alleen. Moeder, kom ik armen naar, tot de God die zou. En dat je dan ziet, in de Heer Jezus ligt het leven. Het eeuwige leven. Dat is nou wedergeboorte. Wedergeboorte en geloof horen bij elkaar. En wat is dan het gevolg daarvan? Nou, daar heeft de Heer Jezus het ook al. Het gevolg daarvan is dat het te zien is aan je leven. Want Jezus zegt, ik ben gekomen niet om de wereld te veroordelen, maar om de wereld te behouden. En dan gaat de Heer Jezus praten over wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de Zoon van God. Ziet u wel dat het daarop aankomt? Het is of Jezus of niet. Je bent of behouden of verloren. Er is geen tussenweg. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen vinden dat oude leven zo fijn. De mensen hebben de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Met andere woorden van, als ik tot Jezus kom, dan komen mijn werken aan het licht. Dan moet ik ontdekken dat ze, waar het uiteindelijk op aankomt. En een mens heeft heel wat nodig om, als het ware, tot het licht te komen. En toch is het zo kinderlijk eenvoudig. Laat de kinderen tot mij komen. En verhinder ze niet. Want voor zodanig is het koninkrijk der hemel. Jezus stelt een kind in het middelpunt. Dus als je nou gelooft als een kind, dan zit het goed. Prachtig, hè? De moeilijkste dingen maakt Jezus tot het meest eenvoudig. Leg al je hoogmoed en al je zonden nou maar eens af bij het kruis. En ga uit hem leven. Uit dat nieuwe leven. Uit het nieuwe leven in Christus Jezus. Broeders en zusters, op u en mij komt allemaal de vraag, ben ik wedergeboren? Ik kan misschien niet zeggen, wanneer? Nee, dat hoeft ook niet. Ik weet ook niet. Johannes de Doper was al wedergeboren in de moederschoot. Was al wedergeboren in de moederschoot. Kunnen we lezen. Want toen de moeder van Johannes, ontmoette, sprong de vrucht op in de moederschoot en werd het vervuld met de Heilige Geest. Als de doper was al. Dus wanneer het plaatsvindt, weten we niet. Voor, na, tijdens de doop, we weten het niet. Maar het is wel belangrijk dat we het weten mogen. Dat je het weten mogen. Hoe weet ik het? Gaan we naar Jezus. Geloof je in Jezus. Met heel je hart. Alles. Vind je alles in hem? Is dat je enige houvast, je enige troost? Ja. Ja. Mijn enige houvast is Jezus Christus. En die gekruist. Amen. Laat ons samen danken en bidden. We zullen de vakantie Bijbelweek aan de Heere opdragen. Ik zal bidden voor Annette, die zo naar is gevallen en ook een stukje de rugscheuring heeft van een van de wervels. We hopen dat het ook weer spoedig mag herstellen. Dan bidden we natuurlijk ook voor de situatie in Syrië, in Egypte. U bent allemaal daarvan wel getuige, wat daar allemaal gebeurt. De mens is geneigd tot alle kwaad, maar die doet het ook. Dat zien we dan al heel duidelijk in zulke situaties plaatsvinden. Laten we samen bidden. Maar we mogen ook danken, Heer, daar willen we mee beginnen, dat u ons de weg wijst. Dat we niet overgeleverd zijn aan mensen die denken dat ze het weten en maar ons de verkeerde weg heen wijzen. We danken u dat u zelf leraar bent, onze hoge priester, onze Heer. En dat u ons de weg wijst van het eeuwige leven. Dat u ons duidelijk laat zien wat de weg is van bekering, wedergeboorte, vernieuwing. En dat u dat in ons leven wilt doen, zoals die hand buiten die klok. En dat is nodig. U bent gekomen om ons het leven te geven. Om ons dat leven ook in ons leven te geven door die ene sleutel, door dat kruis. En we mogen leren opzien naar het kruis. Het kruis van Jezus en daarin alles vinden wat we nodig hebben. Want daar gebeurt het. Heden met mij in het paradijs, zei u tegen die moordenaar aan het kruis. Wedergeboorte. Denk aan mij als u in uw koninkrijk bent. Heden met mij in het paradijs. En de man ging het paradijs binnen. Nieuw leven. En zo zijn er zoveel voorbeelden. Paulus. Saul, waarom vervolg je mij? Wie bent u, Heere? Ik ben Jezus die je vervolgt. Nieuw leven. geopende ogen. Nicodemus die er vooruit kwam met kruis. Ik hoor bij die Jezus. Heer, help ons om er vooruit te komen. Dat zal niet plaatsvinden als dat we niet innerlijk ook een nieuw leven voor u ontvangen hebben. Van u ontvangen hebben. En als we het hebben ontvangen, Heer, laten we ons daar dan maar voor, niet voor schamen, maar voor dank. Dank u wel, Heer, dat u hebt omgezien naar mij. En als het aan mij gelegen had, dan kwam ik er niet. Maar u kwam in mijn leven. Dank u wel daarvoor. Wat een geweldige boodschap van liefde, van bevrijding. Heer, we prijzen uw naam. Wilt u het alstublieft maar verzegelen? Wilt u het alstublieft maar heel vast maken in mijn leven, in mijn hart? Dat ik niet bang hoef te zijn voor de toekomst. U hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer. Leg maar gerust jouw hand in die van de Heer Jezus. Christus de Heer, Jezus de Heer. Zo mogen we bidden, Heer, voor de kinderen. De kinderen die misschien ook van buitenkerkelijke huizen komen en dan toch naar die vakantiebijbelweek komen. Doe maar. De laatste week, ach, ga jij maar daar naartoe. Het kan misschien geen kwaad. Heer, wil u bidden dat er veel kinderen mogen komen. Juist die kinderen die u op het oog hebt. U hebt eigenlijk al die kinderen hier op het oog, Heer. Maar we bidden u, breng kinderen alstublieft dinsdag en woensdag en donderdag hier in dit trefpunt. Heer, wilt u hen de blijde boodschap doen horen? Iets wat je als kind meekrijgt, dat kan zo ongelooflijk diep en betekenis krijgen in je leven. En ook al ben je dan misschien een tijd gedwaald, maar dat zit er. Het eeuwige leven, u gaat verder. Heer, wilt u toch ook zo verder gaan met de kinderen die de vakantiebijbelweek hebben gedaan, groot geworden zijn en niets van willen weten of christelijk opgevoed zijn. Heer, wilt u ze trekken met de koorden van uw liefde. En geven dat ze tot het levende geloof mogen komen. In de Heer Jezus Christus. We bidden u dat ook voor onszelf, Heer. Want we twijfelen misschien zo vaak. We worstelen misschien nog wel. Heer, neem ons maar bij de hand. Breng ons in het vaderland. Geef wat we in Christus alles mogen ontvangen. Wat we nodig hebben. Getroost te leven en te sterven als dat eens zal komen. Heer, we bidden u voor Annette die zo geveld is. Zomaar zo'n val met dat gevolg. Heer, ontferm u over haar. Wilt u toch ook de genezing voorspoedig doen zijn, maar wilt u ook deze tijd gebruiken, want dan word je stilgezet. En dan kan je soms niet meer wat je zou willen. En soms zijn die perioden waar je stilgezet wordt ook wel hele mooie momenten achteraf. Niet eerst, maar dat het ook vruchtbare momenten mogen zijn. We mogen de gelegenheid ten nutte maken, want de dagen zijn kwaad. We weten het. We bidden u. Zegen ook zo de samenwerking met de Ichtersgemeente. Een hele goede samenwerking mogen zijn. Dat we iets daarin zien van de gemeenschap der heiligen die wij niet kunnen maken, maar die wel groeit. Daar waar jonge en oude mensen elkaar herkennen in dat ene geloof. Die ene waarheid. Die ene weg. Dat ene leven. Wilt u zo ons nabij zijn? Ook als we moeite en verdriet ondervinden, als we rouw te dragen hebben. Heer, we bidden u ook voor zuster Edith. Wilt u haar met uw geest en nabijheid omringen? We bidden voor alle mensen die soms zo zich eenzaam voelen, hun levenspartner hebben moeten missen, een maatje, metgezel. Zo ook ontferm u over hen. Geef bemoediging, kracht, sterkte, alles wat nodig is. Heer, we danken u voor de zegeningen die we mogen ontvangen. Elke dag maar weer. Leer ons ze ook te tellen. Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één. Tel ze alle. En vergeet er nou geen één. Zo leggen we dit alles maar bij u neer, Heer. In stilte willen we misschien wel een aantal dingen nog, of één ding, of wat dan ook, bij u neerleggen. Heere, open de ogen van het volk Israël. Dat ze mogen zien wat ze nodig hebben. Ontferm u over het hele Midden-Oosten. Geef ook dat oplossingen gevonden worden. Om daar toch iets van de vrede van de Messias te brengen. In Syrië en Egypte en alle andere plaatsen. In Jezus' naam. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. Dat zal voor de kerk zijn. Ik wil de collecte volgende week ook heel hartelijk bij u aanbevelen. Zodat de vakantie Bijbelweek ook op die manier door kan vinden. En kunt het ook gireren of via de banken overmaken. Dat is natuurlijk helemaal welkom. Ons slotlied, dat is een kinderlied. Dat zingen we een paar keer, ik geloof elke week, elke dag, hè? Met de kinderen. ELB 452. ELB 452. Als slotlied. Nadat we. Oh ja, ik vergeet nog één ding. Natuurlijk gaan we dan eerst ons geloof belijden. En dan zingen we het slotlied. Ja. Met de kerk van alle tijden en plaatsen willen ook wij belijden, vertellen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Jesus is the good Shepherd.
Mocht u nog eens willen doorpraten met mij persoonlijk over de wedergeboorte en dat je er zelf ook niet helemaal uitkomt, dan ben je natuurlijk van harte welkom dat even te laten weten. En dan maken we een mooi afspraakje om daar eens even verder over te praten als u daar behoefte aan. Verhef uw harten tot in de hemel, want dat mogen we, want de weg is geopend en de schriften zijn vervuld en ontvangt zijn onmisbare zegen. En ze zullen mijn naam op het volk leggen en ik zal hen zegenen, zegt de Heer. De Heer zegen u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jou zijn shalom, zijn vrede.
Onze Heer. Amen, God.